De kerkenraad maakt nog bekend dat zij donderdagavond vergadert. Gelegenheid voor doopregister om 8:30, over het bezoek na 8:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dinsdagochtend is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster Pietertje Oversluizen-Sneep in de leeftijd van 92 jaar. We hebben haar allemaal gekend. Zij is openbaar gekomen als een kind van God die daar ook getuigenis van gaf. Ik heb nog iets moois te vertellen. Een week geleden op vrijdag ging ik naar het ziekenhuis. Ze was opgenomen met longontsteking. En toen zat ze in een stoel en op zich ging het best wel aardig met haar. Niemand dacht op dat moment van dat zij de volgende dag op sterven zou liggen. Maar ze zei tegen mij, dominee, ik ben eergisternacht en gisternacht wakker gemaakt door de Heere met de engelenzang. Twee keer achter elkaar, het eren zij God in haar hart. En ze zei toen die vrijdag tegen mij, ik geloof dat het een voorbereiding is op mijn sterven. Niet wetende dat zij die dinsdag daarna echt ook in de hemel dat ere zij God nu mag meezingen. Er is gelegenheid om de familie te condoleren. Dat is morgenavond van 7:30 tot 8:15 in de zaal van onze kerk. De rouwdienst zal plaatsvinden dinsdagochtend om 10:30. Gehouden in onze kerk. En aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Oude Dijk. Na de begrafenis is er ook nog gelegenheid om te condoleren in de zaal van de kerk. En nu dan een mededeling voor de catechisanten. In verband met het condoleren worden de catechisanten van maandagavond gevraagd om de ingang bij de consistorie te gebruiken en je fiets in de fietsenkelder te zetten. Dus niet bij de hoofdingang samenscholen, jongens, maar gewoon bij de deur van de consistorie. Kun je ook gezellig met elkaar praten. En als het regent, dan ga je maar even in de fietsenkelder staan. En als het tijd is, dan kom je binnen via die deur. En via die deur ga je ook weer naar buiten toe als de catechisatie afgelopen is. Vanavond is er ook zondagavond catechisatie. Dus allen hartelijk welkom. Ook degene die misschien niet meer naar catechisatie komen, zijn ook welkom vanavond. Er komen de wat oudere, jongeren. Hartelijk welkom vanavond. We beginnen om 8:00. Om dit sterven ook te gedenken, willen we samen zingen. We hebben natuurlijk ook afgelopen dinsdag bij het graf van broeder Schipper gestaan. En in het licht van dat sterven willen we samen zingen Psalm 103 vers 8 en 9. De onder u bekende versen van Psalm 103 vers 8 en 9.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. En wat er verder volgt, en daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Johannes 8, vers 12 tot en met 29. We luisteren naar de wet, we zingen het zesde van 86 en daarna Johannes 8, vers 12 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelven, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gijlieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen, wat ik van den beginne jullie ook zeg. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Tot zover.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 8, vers 12. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst. En Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Oversluizen en de familie Schipper die bij het open graf hebben gestaan. Verder onze zieken, in het bijzonder broeder Gerrit Blijleven, die met een zware longontsteking in het Icasia ziekenhuis opgenomen is. En dankzegging willen wij doen met broeder Frans Molenaar, die een hele fijnzinnige ooroperatie achter de rug heeft. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht als zondige mensenkinderen, die voor u niet kunnen bestaan tenzij gij ons aanziet in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij dan ook tot u naderen, Heere, omdat gij zelf hebt beloofd, al wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. En zou u daarin geloof willen meegeven, Heere, want we kunnen dat wel op onze lippen nemen, maar het moet waar zijn in onze harten. En zo naderen we dan tot u, o Heere, om u te bidden en te danken. Allereerst te danken dat gij ons gespaard en gedragen hebt in de achterliggende week, en dat we elkaar mogen ontmoeten onder uw woord. Dat we nog op mogen komen in alle vrijheid. En wij bidden u of gij ons toch wil helpen in de bediening van uw woord. Dat we uw Heilige Geest mogen ontvangen als uw knecht, die gij geroepen hebt om de gemeente te bearbeiden vanuit uw heilig woord. Maar ook wij, als we opgekomen zijn, we bidden u of gij ons een geopend hart wil schenken, zodat we acht mogen geven op hetgeen van uwentwege gesproken wordt. Dat we voor het eerst toch ontdekt zullen worden aan de duisternis waarin wij verkeren, opdat wij het licht der wereld nodig zouden leren krijgen. Maar ook bij vernieuwing, dat hoe langer hoe meer dat licht der wereld voor ons op mag gaan en open mag gaan, zodat wij in dat licht uw heil mogen zien. En Heere, drijf dan de duisternis weg in ons midden, in onze harten, opdat de vorst der duisternis zijn prooien los moet laten, en dat de werken der duisternis ontdekt zullen worden in ons leven, en dat die verlaten zullen worden, opdat wij mogen wandelen als kinderen des lichts. En Heere, dan bidden we u voor hen die zo aangevochten en bestreden worden in die duisternis, die zo'n last hebben van de overblijvende duisternissen van hun inwonend verdorven bestaan, maar ook van de bestrijdingen van de duivel. Wij bidden u of gij hem het zwijgen op wil leggen als wij in uw huis mogen zijn. U weet dat hij altijd probeert ons af te leiden of dwingende gedachten op te leggen. Neem ze toch weg, opdat we uw zorg mogen zien in het midden der gemeente. En Heere, dan hebben de doodsklokken ook weer geluid. En daar er toch een kind van God uit ons midden is weggenomen, onze geliefde zuster Oversluizen, die we zo goed gekend hebben, die in ons midden in en uit mocht gaan. De laatste jaren kon ze niet meer, maar wat had ze dikwijls een heimwee om naar uw huis te komen. En als het half kon, dan was ze er. Ze was als een Hanna die dag en nacht in de tempel was. Niet dat ze letterlijk in de tempel was, maar met haar hart. En Heere, ze mocht daar getuigenis van geven. Naar ons toe, maar in het bijzonder ook naar haar kinderen en kleinkinderen toe. Vanaf jonge jaren al mocht ze u de Heere kennen. En hoe langer hoe meer kennen. En wij bidden van u of gij ook met de familie wil zijn, die ook treuren om het verlies van hun geliefde moeder. En dat het toegepast mag worden wat er in uw woord staat, dat de gedachtenis aan de rechtvaardige tot zegen zal zijn. Geef ons dan aanstaande dinsdag een goed samen zijn, Heere, opdat het werk Gods verheerlijk mag worden. Ja, dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat ook door dit sterven zondaren tot bekering gebracht mogen worden. En Heere, dan weet u ook dat we een moeilijke dag hebben gehad afgelopen dinsdag, toen we onze geliefde broeder Aad Schipper hebben moeten begraven. U weet ook wat dat voor de familie voor impact heeft gehad. En nu ze de lege plaats naar zich toe krijgen, bidden we van u of gij hen wilt troosten en kracht wil geven om nu het leven weer op te pakken. O Heere, u weet hoe moeilijk dat is. En wij bidden u daarom of gij ook kennelijk aanwezig wil zijn met uw troost en uw bijstand. En we dragen ook de andere rouwdragenden in ons midden aan u op, die het moeilijk hebben wanneer er weer gezongen wordt van die psalm van de vergankelijkheid. En wij bidden u of gij hem wilt helpen en wilt troosten, o Heere. En dat we aangespoord mogen worden door dat andere versje. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En dat we toch u mogen leren vrezen, o God. Gedenk ook onze zieken. We denken in het bijzonder aan broeder Blijleven, die met een ernstige longontsteking in het ziekenhuis verblijft. En we bidden u of gij de medicijnen wil zegenen, zodat hij er weer bovenop mag komen. Maar dat deze ernstige roepstem ook geheiligd zal worden aan zijn hart, en dat hij ook voelt dat er aan zijn levensboom geschud is, opdat hij u de Heere zal zoeken. Heere, gedenk ook Esther Verbaas, wilt u haar ook sterken in haar moeite. Heere, we bidden u of gij zo met alle zieken wil zijn die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, wilt u hen gedenken. We dragen ook broeder Frans Molenaar aan u op. We danken u dat hij door de operatie heen mocht komen. Dat mocht hij zelf ook wel zien als uw goede hand in zijn leven. En we bidden van u of gij ook verder genezing wil schenken, opdat het gehoor ook hersteld mag worden, zodat hij mag leven bij een wonder. Maar bovenal dat hij een geestelijk oor van u mag krijgen, Heere, opdat zijn hart geopend mag worden voor de kracht en het heil van uw woord. Heere, wilt gij ons niet doen naar onze ongerechtigheden, maar ons horen om Christus willen. Amen. Zingen we de lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. De Heere zegene u en uw gaven. De lofzang van Zacharias 3, 4 en 5. Ik wil nog even wat zeggen. Een donderdagavond, dan is het de 21-plus vereniging. En dan zal dominee Procé een onderwerp houden over de heilige doop. Dat doet hij natuurlijk niet voor 3 mensen. Dat begrijpt u wel. Dus anderen zijn ook welkom om die avond mee te maken, maar zeker de 21-plussers. Wij zingen nu de lofzang van Zacharias, de versen 3, 4 en 5. Thank you. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde van Psalm 36. De eerste drie versen van Genesis 1 zijn ontzettend belangrijk, gemeente, jonge mensen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. Dat is letterlijk zo gebeurd. Dat moeten we vasthouden. Het wonder van de schepping. Maar in deze woorden heeft de kerk ook altijd weer de geestelijke betekenis ook verstaan van de herschepping. Want na onze diepe val geldt dat voor ons allemaal woest en ledig. Leeg is een mens zonder God en zonder hoop in deze wereld. Duisternis was er op de aarde in onze harten, gemeente. En dan het wonder dat de geest Gods die zweeft erover. En God zeide, er zij licht. En er werd licht. Kijk, dat moet nou met u en mij plaatsvinden. En niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat doet nou de Heere door de zending van zijn Zoon naar deze aarde. Die zich hier openbaart in onze tekst als het licht der wereld. En daar schrijven we boven de prediking, Jezus, het licht der wereld. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij zijn getuigenis. In de tweede plaats bij zijn opdracht. En in de derde plaats zijn belofte. Dus allereerst zijn getuigenis, want hij zegt, ik ben het licht der wereld. Ten tweede bij zijn opdracht, die mij volgt. En de daaraan verbonden belofte, die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. We letten allereerst, jongens en meisjes, op het moment waarop de Heer Jezus dit zegt, en dan neem ik jullie mee naar de tempel. Er is net een groot Joods feest achter de rug, namelijk het Loofhuttenfeest. En dat duurde een hele week. En de Heer Jezus die heeft al tijdens dat Loofhuttenfeest gebruik gemaakt van een beeld, namelijk van water. Want tijdens dat Loofhuttenfeest werd er ontzettend veel water gebruikt. Ze gooiden zomaar emmers water over de weg. En alles maakte ze nat. En dat had te maken met een beeld van de woestijnreis en dat de Heer toen voorzag van water. En toen heeft de Heer Jezus dat beeld genomen om op te roepen, die dorst heeft, die komen tot mij. En nu het feest van het Loofhutten voorbij is, nu bevindt de Heer Jezus zich op het voorhof der vrouwen, bij de schatkist. We kunnen dat lezen in een van de versen die we samen gelezen hebben, dat hij zich bevindt bij de schatkist. En we moeten dat zo lezen, bij een schatkist, want volgens de overlevering bevonden er 13 schatkisten op het voorhof der vrouwen. En jongens en meisjes, dan moet je je dat niet voorstellen als een kist, zoals je dat misschien in je gedachten hebt, maar meer als een fles. En dan met een brede onderkant die van boven smal loopt en dan van boven breed is. En de bovenkant lijkt een beetje aan de voorkant van een trompet. Daarom werden die kisten ook wel bazuinen genoemd. En het was dan de gewoonte dat de mensen die stonden bij die kist, en bij die kist of bij die bazuin, daar stond dan een priester. En dan was het de gewoonte volgens de Joodse wettische godsdienst dat iemand dan hardop zei wat hij in die kist gooide als gift. De Heer Jezus heeft dat later afgekeurd. Die heeft juist gezegd, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand u geeft. Vandaar ook dat ze wisten dat die weduwe een klein penninkje erin gooide, wat eigenlijk bijna niks waard was. Maar daar stond de Heere Jezus. De Heere Jezus die kiest die plaats uit omdat er erg veel mensen waren rondom die schatkisten. Een goede gelegenheid om te preken, nietwaar, daar waar veel mensen zijn. En dan gebruikt hij ook weer een beeld. Een beeld dat de mensen na het Loofhuttenfeest heel goed begrepen. Namelijk het beeld van licht. Het was zo tijdens het Loofhuttenfeest, jongens en meisjes, werd alles verlicht. Zoals je dat in de afgelopen kerstdagen ook hebt gezien. De winkelstraten en de etalages. En de mensen hebben thuis allemaal lichtjes. En zo was het eigenlijk ook bij het Loofhuttenfeest. 'S Avonds was alles verlicht. En vooral dat plein van het voorhof der vrouwen was prachtig en uitbundig verlicht. En nu het Loofhuttenfeest voorbij was, waren de mensen bezig om dat licht op te ruimen. En dan opeens, dan horen ze de stem van de Heer Jezus. En zo staat het eigenlijk in het Grieks, gemeente: het licht der wereld ben ik. En hoort u hoe de Heer Jezus het zegt? De Heer Jezus zegt niet: een licht der wereld ben ik. Maar het licht der wereld, dat ben ik. En tegen wie zegt hij dat? Nu, er staat in onze tekst: en Jezus wederom sprak, zeggende tot hen lieden. En die hen lieden, dat waren natuurlijk de mensen die om hem heen stonden. Maar dat waren toch wel in het bijzonder de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die hadden hem net opgehouden. En toen ze die vrouw brachten, die ze in overspel gegrepen hadden met de vraag: wat moeten we met haar doen volgens de wet? En daarmee werd de Heer Jezus opgehouden om verder te preken. Maar toen hij daar een antwoord in gegeven had, ging hij weer door met preken. En hij deed dat allereerst ook tegenover die schriftgeleerden en die fariseeërs, maar ook voor de scharen. De scharen die had hem net beleden, die had gezegd: deze is waarlijk de profeet. Johannes 7 vers 40. Maar kijk, jongens en meisjes, de fariseeërs en de schriftgeleerden, ze schuifelen naar voren en ze kijken met gefronsde wenkbrauwen de Heere Jezus aan. En dan zeggen ze tegen de Heere Jezus: gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. En dan gebruiken ze termen uit de rechtspraak. Uw getuigenis is niet waarachtig, want u staat daar maar alleen. En niemand bevestigt uw getuigenis. En dat was onder de Joden zo, dat wanneer iemand een getuigenis gaf, dan moesten er minstens één of twee bijstaan die dat bevestigen. Die dus ja knikten en dat met woorden ondersteunden. Nou, zeggen de Joden, wat verbeeldt u zichzelf eigenlijk wel om u het exclusieve licht der wereld te noemen? Het exclusieve licht. Alsof u het enige licht bent. Want dat zei de Heer Jezus toch: het licht der wereld, dat ben ik. Wat gaat de Heer Jezus doen? Keert hij zich om in onverschilligheid en zegt hij: nou ja, laat ze maar praten. Nee, hij gaat zich verdedigen. En dat doet hij door twee dingen te noemen. Allereerst door er een getuige bij te halen. En die getuige, dat is zijn vader. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Dat zijn vader met hem getuigt. En omdat ze dan samen zijn, haalt hij er in de tweede plaats hun wet bij. We kunnen dat lezen in vers 17. Hun wet, zo zegt de Heer Jezus het. De wet waaraan u zich zo strikt wil houden. Die zegt het immers, dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. Maar ja, dat begrijp je natuurlijk wel. De Joden die kijken om zich heen en die zeggen, waar is uw vader? Want zij dachten nog steeds dat Jozef hun vader was. Maar dan laat de Heer Jezus de oorzaak voelen waarom zij hem niet geloven. Hij zegt heel duidelijk dat zij hem niet kennen. Want als ze hem gekend zouden hebben, dan zouden ze ook hun vader, zijn vader gekend hebben. De Heer Jezus die laat duidelijk voelen wat de oorzaak is waarom zij zo reageren. Dat is het ongeloof. Omdat zij niet geloven dat hij van God de Vader naar deze wereld gezonden is. Als het licht der wereld. Wat betekent dat eigenlijk? Dat hij het licht der wereld is. Terwijl de vrouwen bezig zijn om het licht op te ruimen. En over te gaan tot de orde van de dag. Gaat de Heer Jezus een van die bekende ik ben uitspraken noemen. En als hij ik ben zegt, gemeente, dan heeft dat een diepe betekenis. Want dat ik ben, dat is de betekenis van de naam Here met hoofdletters. De verbondsgod. En de Heer Jezus wil zeggen dat hij niemand minder openbaart dan de verbondsgod uit het Oude Testament. De Ik Ben. En daar moet je maar aan denken, jongens en meisjes, als je elke keer een Ik Ben uitspraak tegenkomt in het Johannesevangelie. Want die kom je alleen in het Johannesevangelie tegen. Je kent er misschien wel eens eentje. Zeg er eens eentje op, zeg er eens eentje. Niet hardop natuurlijk. Maar in je gedachten, ik ben, nou zeg het eens, in je gedachten, ik ben de goede herder, had je die? Of ik ben de deur, misschien had je die wel. Ik ben de ware wijnstok. En hier dan, ik ben het licht der wereld. Er staat wereld in onze tekst, er staat niet aarde. Het gaat hier niet zozeer om de woonplaats waar wij wonen. Maar er staat kosmos. En dat heeft een diepe ethische betekenis, gemeente. Het woordje kosmos, dat betekent de gevallen wereld. De godenvijandige wereld. Waar wij deel van uitmaken, gemeente. De wereld die in de duisternis van de zonde en de duivel terechtgekomen is. In de duisternis van onwetendheid, van goddeloosheid en van ongeloof. Kijk, en nu zegt hier de Heer Jezus. Het licht der wereld ben ik. En daarmee onderscheidt hij zich van alle valse lichten, gemeente, die wij proberen te maken om ons een beetje gelukkig te maken in deze wereld. Want er wordt wat een kunstlichten aangestoken in deze wereld. En valse christussen worden aangediend. Hier is de Christus, daar is de Christus. Valse profeten die proberen licht te brengen wat geen licht is, gemeente. Ik ben het licht der wereld. En dat bedoelde de Heer Jezus eigenlijk heel concreet mee. Ik ben God. God is mijn licht. Mijn heil. Wien zou ik vrezen? Psalm 27 vers 1. Ik ben God. Zoals Jesaja 40 dat ook zo kostelijk zegt. Wanneer die verkondigers van een goede boodschap op een berg moeten klimmen, dan moeten ze het uitroepen: zie, hier is uw God. Johannes zegt het in zijn brieven: God is een licht en er is gans geen duisternis in hem. Kijk, en nu wordt God zichtbaar gemaakt, gemeente, in de vleeswording van de Heere Jezus Christus. In het lichaam van de Heere Jezus zien wij God. Ik ben het licht. En dat openbaart Christus in het bijzonder in zijn ambt. En vooral ook in zijn profetisch ambt. Dat hij in zijn profetisch ambt het licht ontsteekt in deze donkere wereld. Door zijn woord, gemeente. Niemand heeft ooit God gezien, zo zegt Johannes in hoofdstuk 1 vers 18. De enige geborene zoon die in de schoot des vaders heeft, die heeft hem ons geopenbaard en verklaard, gemeente. Dit is de zon der gerechtigheid, die vanuit zijn diepe vernedering opklimt tot ongekende hoogte, als hij verhoogd wordt aan zijn vaders rechterhand, gemeente. In hem is de bron van zaligheid te vinden. Hij is de lichtbron van allerlei vertroosting. Het licht der wereld, die de wereld verlicht, gemeente. Ja, die zondaren verlicht. Hoe dan? Hoe dan? Onze tweede gedachte. Zijn opdracht. Het licht der wereld, dat ben ik, die mij volgt, zo zegt de Heer Jezus. Gemeente, dat was voor de Joden absoluut geen onbekende opdracht. Dat iemand opriep om hem te volgen. Zij verstonden dat vanuit het Oude Testament. Denk maar aan de bekende oproep van de profeet Elia als hij op de berg Karmel is. Wat zegt hij dan? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo Baal God is, volgt hem na. Dus dat begrepen de Joden heel goed wanneer iemand opriep om hem te volgen. Dat had alles te maken met een keuze. Om de afgoden vaarwel te zeggen en te kiezen voor de levende God. Ook op een andere manier verstonden ze deze oproep. Namelijk, de rabbijnen riepen ook dikwijls op om hem te volgen. Om leerling van hem te worden, dus het was een typisch rabbijnse oproep. En hier stond ook een rabbi, een meester, die opriep: volg mij, om een leerling van hem te worden op zijn schoolgemeente. Die mij volgt. En nu is het natuurlijk zaak om dat uit te leggen. Wat is dat dan, dominee? Nu wil ik eerst u verkondigen wat het niet is. Want wij lezen in de Bijbel dat een grote schare mensen hem dagelijks volgden. En zij volgden, het merendeel althans, hem om de tekenen en de wonderen die hij deed. Dat is logisch. Dat zou vandaag ook gebeuren. Ik heb het wel eens tegen de catechisanten gezegd. Als ik hier iemand zou beter maken die in een rolstoel naar voren kwam, dan zou de telefoon de volgende dag rood gloeiend staan. Die scharen die volgden omdat ze van de broden hadden gegeten. En dat is logisch natuurlijk. Als iemand op zo'n wonderlijke manier het voedselvraagstuk kan oplossen, dan zal hij natuurlijk een enorme gevolg krijgen. Er is ook nog een andere verkeerde manier van hem volgen. Wij lezen dat in Matteüs 8 vers 19. Daar komt op een goede dag iemand naar hem toe. En dat is niet zomaar de eerste, de beste. Het is een schriftgeleerde, dat is iemand dus die al theologie gestudeerd heeft. En die denkt, bij wie kan ik nou verdiepingsonderwijs krijgen? Van wie kan ik nou meer te horen krijgen? En daar komt hij en hij kiest de Heer Jezus uit als een rabbi. En hij zegt, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Maar de Heer Jezus, hij prikt daar doorheen. Terwijl het in de eerste instantie zo prijzenswaardig lijkt. Maar hij peilt de motieven bij deze man. En dan zegt hij het ook, denk erom, de vossen die hebben holen en de vogelen des hemels die hebben een nest. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Wil je mij volgen? Wil je deze dakloze leraar volgen, die naar aardse maatstaven niets te bieden heeft? En dan druipt hij af. Voel je? En dat geldt ook voor die man die zegt, Heer, ik wil u volgen, maar laat mij toe om eerst mijn vader en mijn moeder te begraven. En dan zegt de Heer Jezus zo radicaal, laat de doden hun doden begraven, maar volgt gij mij. En natuurlijk bedoelt de Heer Jezus daar niet mee, jongens en meisjes, dat je niet je plicht mag doen om te zorgen voor je ouders en om ze te begraven. Maar het zit hem in dat woordje eerst. Want we kunnen wel nagaan dat deze man niet te maken had met twee stervende ouders. Maar hij wil eerst dit en eerst dat. Hoor je het jezelf zeggen? Eerst dit. Eerst dat. Nee, dat is niet het volgen wat de Heer Jezus hier bedoelt. Dat volgen, dat is een heden. Indien gij zijn stem hoort. Die mij volgt, dat is dus allereerst een oproep tot radicale bekering van de duisternis waarin wij verkeren. Dat je die duisternis dus verlaat, krachtdadig, zoals dat bij Levi de tollenaar gebeurde, toen Jezus aan hem voorbij ging, en dat hij krachtig weggeroepen werd bij de mammon, bij zijn geldgod, en hij hoorde de stem des Heren in zijn hart klinken, volg mij. Zoals Petrus, Gods volk, typeert als degene die krachtig getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is die krachtige stem hier van binnen in mijn hart, die mijn onwil blootlegt en mijn onmacht blootlegt, gemeente. En mij laat zien de verleidelijke kracht van de begeerten van mijn boos en duister en donker bestaan, gemeente. Die krachtdadige stem die mij doet belijden dat ik altijd mijn vermaak heb gevonden in de duisternis en nooit als duisternis heb ervaren. Die krachtdadige stem die mij doet bidden, Heere, trek mij toch uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Het is dus een radicale breuk met je eertijds gemeen. En ga dat nou maar eens na wat dat concreet voor jou, voor u betekent. Waar moet je bij vandaan geroepen worden, krachtdadig? Misschien heb je al pogingen gedaan om er bij vandaan te vluchten, maar dat je voelt dat je er met al de vezels van je bestaan aan verbonden bent. Die mij volgt. Het is ook een radicale oproep tot geloof. Want je kunt gerust voor dat woordje volgen in onze tekst een ander woordje voor in de plaats stellen, namelijk het woordje geloven. Die mij gelooft. Daar gaat het om. En daarom roept de Heer Jezus hier op tot geloof. En wat is geloven? Dat is niet geloven in jezelf. Geloven dat je het misschien wel kunt proberen en dat het je misschien wel gaat lukken. Maar dat is geloven in Hem. Die zich hier openbaart in de duisternis als het licht der wereld. Het voorwerp des geloofs, gemeente. Het geloven, dat is dus gehoorzamen Hem. Die daartoe oproept. Hem volgen. Zoals een schaap de herder volgt. Zoals de hongerige Hem volgt. Die zegt, kom maar hier. Ik zal je wat eten geven. En zie daar. De hongerige volgt de man die hem uitnodigt. Om eten aan te reiken. Zoals de zieke de dokter volgt. De dokter die allerlei aanwijzingen geeft. En dat meegeeft. Met de belofte dat je beter zult worden. Zoals de radeloze naar een raadgever gaat. En luistert naar die raadgever. Om in zijn radeloosheid antwoorden te krijgen. Op zijn vragen, zoals een vrouw steunt op haar man, zoals een zoon zich veilig voelt bij zijn vader, dat is die mij volgt, die krijgt grote gedachten van God gemeente en van de stem des Heeren en die aanvaardt dat. Dat Hij het licht der wereld is. En dat alleen bij Hem raad te vinden is. Op alle levensraadsels die van binnen dan zo vol kunnen zijn in ons hoofd. Allerlei vragen aangaande hoe word ik toch bekeerd. En hoe word ik toch verlost van deze duisternis? En hoe leer ik God nou kennen in mijn leven? En hoe bind ik de strijd aan tegen mijn geestelijke doodsvijanden, gemeente, die mij volgt? Ja, dat is maar niet het eerste moment dat de Heer een zondaar roept uit de duisternis, maar zijn hele leven lang. Die mij volgt, dat betekent die mij volgt in mijn dood. Om zo ook mij te volgen in mijn opstanding. Die mij volgt door te leren in zijn leven wat het is om met hem gekruisigd. En met hem te sterven en begraven te worden. Dat oude goddeloze bestaan die mij volgt. Maar ook met hem op te staan tot een nieuw leven. En te delen in de weldaden die Christus verworven heeft, gemeente. Het gaat hier om die diepe innige geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Er is een keerzijde. Namelijk die mij niet volgt. Die afhaakt. Zoals de rijke jongeling, toen de Heer Jezus hem ontmaskerde en liet zien de duisternis van zijn bestaan, terwijl hij dacht dat hij al heel veel licht had. Maar hij legde zijn boezemzonde bloot, die hij lief had. Verkoop alles wat je hebt, jongen, en je zult een schat in de hemel hebben. En volg mij. Verloochen jezelf. Daar heb je het weer. En dan haakt hij af, gemeente. Hij wordt bedroefd. Dat betekent hij wordt geërgerd. Hij wordt teleurgesteld. Nee, zo radicaal had hij het niet verwacht. Dat is met verloochening van al het andere. Waar je je zo aan verbonden weet. Ja, gemeente, dat is een navolgen van Christus. En net als die schare die op een gegeven moment zei, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? En zij keerden zich allemaal van hem. Daar gaan ze allemaal, die scharen. En wat was dat dan voor een reden? Nou, de Heer Jezus zegt, die mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, die heeft geen deel aan mij. En dan zeggen ze, deze reden is hard. En dat moeten we zo vertolken. Wat is dit toch een moeilijke preek? En je moet maar eens opletten, gemeente, zodra mensen gaan zeggen, hij preekt zo moeilijk. Hij preekt zo moeilijk. Gemeente, je moet eens eerlijk zijn. Het is niet moeilijk, maar wij willen daar niet aan. Dat radicale, dat onherroepelijke, die mij volgt. Want die mensen die weggingen en die zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Die is moeilijk. Die beseften maar al te goed wat voor consequenties dat zal hebben. Want gemeente, dan gaat er alles van mij aan. Maar dan wel om in hem het leven te vinden. En nu weet ik ook wel, gemeente, dat je dat zomaar niet uit jezelf kunt. Ik weet ook wel dat je niet kunt zeggen, nu, ik ga straks hem dan voortaan maar volgen. Dat kun je jezelf niet geven. Je kunt niet zeggen, ik zal dan vanaf vandaag maar berouw proberen te krijgen. Of berouw hebben, bedoel ik. Dat kun je zomaar niet. Dat voel je wel aan. Dat je zegt, ik zal vanaf vandaag maar stoppen met mijn lievelingszonde. Nee, dat kun je zelf niet maken. Maar luister goed, jongens en meisjes. Je kunt het wel krijgen. Hoor je het? Je kunt het wel krijgen. Door je knieën te buigen. En dat eerbiedig eenvoudig aan de Heere te vragen. Dat je zegt, Heere, wilt u mij die radicale genade dan ook schenken? Met verloochening van alle valse lichten. En dat ik dat ene licht mag gaan zien in de duisternis. Want als dat gaat gebeuren, gemeente, dan zal de Heere dan die belofte waarmaken die daaraan verbonden is, onze derde gedachte. Zijn belofte. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens zien. En let dan op dat ene woordje in die belofte. Namelijk het woordje zal. Dat is niet een misschien. Die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben, gemeente. Namelijk als een ware navolger van Christus zal hij niet meer in de duisternis wandelen. De duisternis. Ja, hier valt dat woord duisternis in onze tekst, gemeente. Dat is een beeld van de zonde. En de dwaling. En in het licht van de context moeten we hier vooral denken aan de onkunde. De onwetendheid waarin de Joden verkeerden aangaande de Messias. Ze hadden een volstrekt onbijbels beeld van de Messias. En dat is nou de vrucht van onze diepe val, gemeente. Psalm 82 vers 5, daar staat, zij weten niet en verstaan niet en wandelen steeds in de duisternis. Pas het maar toe. Op jezelf, ik ook. Zo zijn we van nature. Romeinen 1 vers 21. Daar staat, het onverstandig hart is verduisterd geworden. In het stikdonker. En daar vloeien ook die werken van de duisternis uit. Gods woord zegt ook, bepaalde werken doe je in de duisternis. Staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 7, die dronken zijn, die zijn des nachts dronken. En de overspeler die handelt in het donker, stiekem, wanneer anderen het niet zien en zijn vrouw het uiteraard niet weet. En de dief doorgraag 's nachts een woning om zijn buit eruit te halen. En zo is het met onze natuurstaat, gemeente. Wij verkeren in de macht van de duisternis. En de duivel, hij wordt de vorst der duisternis genoemd. Maar die hem volgt, die zal niet langer meer in de duisternis wandelen. Hij wordt dan verlost van die schadelijke onwetendheid. Omdat het licht van het woord van God opgaat in zijn hart. Hij gaat dat echt geloven wat de dominee zegt. Wat hij al zo vaak gezegd heeft. Dat hij sterven moet. En niet sterven kan. Omdat hij dan neer zal dalen in de eeuwige duisternis. Hij gaat het geloven dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En hoe dwaas het is geweest dat hij altijd een vermaak heeft gehad in de werken der duisternis. Hij gaat het geloven dat hij daarom voor eeuwig verloren moet gaan, gemeente. Ja, en dan komt de genade van de bekering openbaar. Hij gaat ermee breken met die duisternis. Er komt berouw over zijn zonde. En hij gaat dat met smart ook belijden voor het aangezicht van de Heere. En smeken om de vergeving van zonden, gemeente. Gods geest haalt hem uit die duisternis. En hij doet hem ook met vermaak wandelen in dat licht dat aanvankelijk ontstoken is in zijn hart. En hij maakt hem werkzaam met dat licht wat hij ontvangen heeft, gemeente. En daarin heeft hij een vermaak. En daarom wordt het woord van God hem zo lief. En dat is allereerst ontdekkend licht voor hem. Zodat hij daadwerkelijk gaat zien dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft en strafwaardig is. En dat hij in dat ontdekkende licht gaat roepen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar het blijft niet bij ontdekkend licht, gemeente. Want er staat in Psalm 36 en daarvan het 10e vers, in uw licht zien wij het licht. De Heere opent ook het heil, de ogen voor het heil aanbrengende licht, dat alleen in Christus te vinden is, gemeente. Onze kanttekeningen schrijven het volgende bij Psalm 36 vers 10. In uw licht zien wij het licht. Dat is als gij ons door uw heilige geest verlicht, uw vaderlijk aanschijn in de Messias vertoont, dan bekomen wij het rechte verstand van uw genade werken en genieten een levende troost en een hartelijk blijdschap. Gemeente, onze catechismus geeft daar kostelijk onderwijs in. In de zondagen 4 tot en met 6. En daar blikt een ware gelovige terug op die tijd dat hij geroepen werd uit de duisternis. Het gaat daar niet over een onbekeerde zondaar, hoor, die in algemene overtuigingen loopt. Maar het gaat daar over een kind van God die terugblikt. Dat hij in zijn gevangenis zat. Van zijn diepe verlorenheid en eigen schuld. En dat het eerste licht in die gevangenis kwam, dat ontdekkende licht, dat dat nou zijn eigen schuld was. En dat hij naar recht voor eeuwig verloren moet gaan. Maar dat hij in die gevangenis ging roepen of er nog een middel ter ontkoming is aan die welverdiende straf. En dat in die duisternis van die gevangenis dat onderwijs kwam. Namelijk dat er een middelaar moet zijn. Die zowel waarachtig en rechtvaardig mens is als waarachtig God. En dat hij in die gevangenis gaat roepen en vragen of er zulke middelaar is. En dat toen dat licht van het evangelie ontstoken werd in die gevangenis. Ja, geliefde gemeente, en hoe komt het nou uit die gevangenis? Door een waar geloof. Door dat ware geloof mag hij dat licht omhelzen, gemeente. In uw licht zien wij het licht. En dan wordt het waar wat we samen gezongen hebben. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En dan zegt Spreuken 4 vers 18, gemeente, maar het pad des rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. En dat wil dit zeggen, dat wanneer die zonne der gerechtigheid die eerste stralen in de ziel doet schijnen, dat heil aanbrengende licht, dat dat geleidelijk aan opgaat, hoe langer hoe meer. Dat betekent dat. Voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. O, Gods kinderen krijgen dat licht, hoe langer hoe meer nodig, om te leren wat het is, te wandelen in dat licht. Als de Heer het geeft, dan hoop ik daar volgende week bij leven en welzijn over door te gaan, gemeente. Over deze tekst namelijk, dat er staat in Efeze 5 vers 8. Want gij waart eertijds duister, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen des lichts. En daarom is het terecht, gemeente, als deze belofte ontvouwd wordt door de verklaarders, dat ze hier vooral ook zin spelen op de levensman. Die mij volgt, die zal niet langer meer in de duisternis wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. En dat licht des levens, dat wordt aan hen aangereikt door het woord. Dan wordt het praktijk. Uw woord, Heer, is een lam voor mijn voet en een licht op mijn pad om het donker op te klaren. En niet alleen het woord, gemeente, maar dan voegt daar door genade de Heere zijn Heilige Geest bij. Zoals je dat zo treffend kunt lezen in de Christinnenreis. Direct als hij door het poortje gaat, wordt ze aangevallen over mannen die over de muur klimmen. En ze raakt er helemaal van streek van. En dan vraagt ze aan helper bij de poort. Hoe komt het toch dat ik zo gauw weer aangevallen ben? En dan zegt hij, dat kwam omdat ge geen leidsman vroeg. En dan gaat ze direct natuurlijk vragen om die leidsman. Dat begrijp je wel. Dan gaat ze vragen en dan gaat ze zeggen, Heere, wilt gij mij een leidsman geven? En dan komt grootartig en die wordt aan het gezelschap toegevoegd. En dat is niemand minder dan God de Heilige Geest. Er zijn ook wel verklaarders die denken dat het dan gaat om een dienaar des woords. Maar dat moet je niet met elkaar in tegenspraak zien. Want de Heilige Geest die bedient zich van de middelen. En daarom zie je ook dikwijls in het leven van Gods kinderen dat zij dan gaan hangen aan de prediking. En gaan hangen aan het woord en aan de middelen. En dat zij ook zo in het gebedsleven gericht zijn op het woord van God. Opdat het woord van God als een fakkel voor hen zal worden. Die in deze duistere wereld hun weg verlicht. Om zo dan ook te mogen beleven. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons, het heugelijk licht, aanschouwen. Amen. open met gebed. Heere, geef toch dat we dat ook geloven, wat we net gezongen hebben. Daar zijn de werkers van het kwaad. Dat is in die eeuwige duisternis. En daarom is het zo ernstig wanneer we onder het woord komen. Wanneer we het evangelie horen. Dat gij het licht der wereld bent. En Heere, ontdek ons maar aan de wereld van ons hart. Die gode, vijandige, goddeloze wereld. En schijn dan in die wereld ontdekkend. Maar ook heil aanbrengend, Heere. En daarom schenk ons uw Heilige Geest. Ga met ons en breng ons vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En aanvaard onze dank en de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En wij zingen dan Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heer, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 11e van Psalm 80. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you.